Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke 3 weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, buitenlandredacteur van de Groene, en ik maak de podcast vandaag met mijn collega Casper Thomas en met onderzoeker Sjoutje Martin, China-onderzoeker van Instituut Klingendaal. Casper en Sjoutje, welkom.
Fijn dat je er.
Thanks for having me, zoals ze zeggen.
Eerst gaan we Sjoutje vragen naar haar analyse van de recente verkiezingen in Taiwan. Het is de meeste mensen wel bekend. De regering in Beijing beschouwt Taiwan als deel van China, en 2024 wordt er veel China-watchers als een riskant jaar beschouwd. Onder meer vanwege de presidentsverkiezingen die vorige week werden gehouden en die werden gewonnen door de pro-onafhankelijkheidskandidaat Lai. Wat zijn daar nou de gevolgen van en hoe groot is de impact van deze uitslag? Daar gaan we het over hebben. In historische woorden luisteren Casper en ik naar rechter Joan Donoghue, voorzitter van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Zij sprak op 11 januari historische woorden uit waarmee ze de rechtszaak opende voor het Internationaal Gerechtshof van Zuid-Afrika tegen Israël. Een rechtszaak waarin Zuid-Afrika Israël beschuldigt van het plegen van genocide in de Gazastrook. En tenslotte maken Casper en ik, zeker niet voor de laatste keer dit jaar, een nieuwe aflevering van Radio Amerika. Ooit een eigen podcast, nu onderdeel van Buitenlandse Zaken, maar in hart en nieren hetzelfde. En het zou best wel eens kunnen gaan over Donald Trump en over het uiteengebarste sprookje dat hij misschien niet de volgende presidentskandidaat zou zijn van de Republikeinse Partij in de VS. Maar eerst dus China en Taiwan. Sjoutje, als ik het goed heb, woonde jij niet zo lang geleden in Taiwan en toen heb je ook verkiezingen meegemaakt. Is dat inderdaad zo?
Ik ben als student als eerste naar Taiwan gegaan om daar te studeren, de taal te leren. En toevallig was dat ook net op hetzelfde moment als de verkiezingen van toen, van januari 2016. En dat was de eerste keer na 8 jaar dat de regerende partij die nu aan de macht is, weer werd gekozen. Want je ziet elke 8 jaar dat er echt een grote switch is tussen die twee partijen.
En hoe was de sfeer toen omtrent die verkiezingen? Was dat ook gespannen of was dat werd dat ook gezien als een heel riskant moment?
Het was ontzettend spannend. Het verschil met nu is denk ik dat er toen een hele hoopvolle sfeer hing juist. DPP, dus de kandidaat die nu heeft gewonnen en destijds ook. Zij zijn niet pro-onafhankelijk, maar wel meer anti-China dan andere kandidaten, zo zou ik het zeggen. En ze kregen toen heel veel jonge stemmen, omdat die toen helemaal genoeg hadden van de partij die destijds aan de macht was. En dachten, we krijgen een nieuw geluid met die DPP na 8 jaar. Nu zijn we weer 8 jaar verder en nu zijn mensen een beetje klaar met de regerende partij.
En toen was er een groot straatfeest en nu is het een beetje sleets, of?
Nou, het is echt ontzettend leuk om Taiwanese verkiezingen te volgen. Ik heb het helaas dit jaar vanuit Nederland moeten doen, maar je kan allerlei streams volgen. En de energie die ze de hele dag ophouden, dat is echt ongelooflijk. Met allerlei call and response dingen waarbij ze echt urenlang zo'n hele menigte energiek moeten houden. Maar waar ze over stemmen, dat was dit jaar net iets anders. De toon was iets somberder. De economie van Taiwan deed het minder goed nu dan dat hij het destijds deed. Dus dat zijn grote thema's die nu toch een beetje de sfeer bedrukken.
Ja, de uitslag van nu die lijkt wel op toen. In ieder geval, je zei het al, dus de DPP-partij won weer. Destijds hadden ze een andere kandidaat, die kon nu niet meer kiesbaar zijn. Maar er is weer een nieuwe pro-onafhankelijkheidskandidaat gekozen. Is dat dan, is daarmee het, zeg maar, gaat Taiwan op dezelfde voet verder?
Nou, deze kandidaat, die was dus de vice-president onder de vorige president. Dus inderdaad, zijn boodschap was, ik zal voortzetten wat onze vorige president Tsai Ing-wen heeft gedaan. Een hele stabiele koers zal ik blijven voortzetten. En als je dus wil weten welke kanten op gaan, dan moet je op mij kiezen. Want ik zal gewoon voortzetten wat we de laatste 8 jaar hebben gedaan. Dat maakt het ook een beetje lastig, want juist het binnenlandse beleid, wat dan niets met China te maken heeft, maar wel met de economie, daar was de DPP dus niet zo succesvol in. Die DPP, dat staat voor Democratische Progressieve Partij, dus ze zijn meer liberaal, meer groen. Maar ja, de beloftes die ze hadden gegeven aan hun bevolking, van wij gaan zorgen dat die economie weer goed komt, wij gaan zorgen dat de bestaanszekerheid verbetert, dat is niet zo goed gelukt.
En kunnen we dan ook daar de conclusie uittrekken dat buitenlandse onderwerpen, en met name dus de verhouding met China, dat dat een belangrijker verkiezingsthema was voor veel kiezers dan binnenlandse onderwerpen?
Niet belangrijker, maar net minder belangrijk. Er waren ook nog twee verkiezingen in Taiwan. Je had de verkiezingen voor de president en ook nog de verkiezingen voor het parlement. En in het parlement heeft die regerende partij dus een meerderheid verloren, juist door die binnenlandse verkiezingen. Maar door de blik op China hebben ze het presidentschap wel nog kunnen behouden. En dat is echt historisch. Het is de eerste keer in de hele Taiwanese geschiedenis dat ze 3 keer achter elkaar dat presidentschap kunnen winnen.
En wat levert dat dan op, zo'n scheve verhouding als het ware? Dus wel het presidentschap in handen, maar geen meerderheid in het parlement. Wat voor gevolgen gaat dat hebben?
Ja, heel kort. Grote chaos. Politieke chaos. Je kan het een beetje vergelijken met zoals de Nederland met zijn coalitie bouwen gaat. In Taiwan is er nu geen meerderheid van een enkele partij. Er zijn 3 grote partijen in het parlement. En de regerende partij die heeft 51 zetels. De oppositiepartij heeft 52 zetels. En dan is er ook nog een derde populistische partij die een beetje de kingmaker zal zijn. Want zij hebben 8 zetels en met die 8 zetels kan je een meerderheid krijgen. Dus die derde populistische partij die positioneert zichzelf nu een beetje van, ja, wat kunnen jullie mij aanbieden? Wat kunnen jullie mij geven om te zorgen dat ik aan jullie kant sta?
Ja, want dat, als ik het goed heb begrepen, is dat een charismatische professor, waar veel mensen door worden aangetrokken, maar die niet zo'n heel scherp omlijnd programma heeft. Het valt nog in te vullen, als ik jou goed begrijp, of niet?
Ja, het is een echte populist. Hij is hiervoor ook nog dokter geweest. Daarna een hele lange carrière in de politiek. Maar de uitspraken die hij door de jaren heen heeft gehad, die spreken elkaar allemaal tegen. Hij is ook een beetje controversieel omdat hij allerlei seksistische dingen heeft gezegd. Dus het is een kleurrijke persoonlijkheid, zal ik maar zeggen. Maar wat hij nou wil ten opzichte van China bijvoorbeeld, dat is niet helemaal duidelijk nou.
En dat gaat hij ook nog invullen. Ja, China was de afgelopen jaren heel druk met waarschuwen voor de gevolgen als Taiwan zo dom zou zijn om deze winnaar live van de DPP te kiezen. Ze waren ook bezig met intimideren van Taiwan met onder andere vliegtuigen en schepen. Hoe ziet China deze uitslag, denk je? En wat zullen de gevolgen zijn van het China's Taiwan-beleid?
Ja, ik maak altijd een verschil tussen de korte en de lange termijn. En op de lange termijn blijft die trend een beetje hetzelfde. Xi Jinping zegt, er zal hereniging zijn tussen China en Taiwan. En of deze verkiezingen er nu zijn of niet, het zal gebeuren op de lange termijn.
Historische onvermijdelijkheid, toch? Is volgens mij de term die daar altijd bij wordt gebruikt.
Ja, voor de verkiezingen zei hij nog tegen de Taiwanese, zorg dat je aan de juiste kant van de geschiedenis staat. Die waarschuwing heeft niet heel veel opgeleverd in de verkiezingen, helaas.
De geschiedenis vertrekt zich ook heel langzaam natuurlijk. Dus dat,
over eeuwen natuurlijk. Maar het is toch zo dat het aandeel, als je zegt de DPP-kiezers zijn pro-onafhankelijkheid, dan is hun aandeel toch ook gedaald. En is het ook niet zo dat China daarvan zei van, nou ja, dat bekijken wij goedkeurend of iets in die geest?
Nou, belangrijk om nog wel te zeggen, die DPP is dus niet pro-afhankelijk. Maar zij zeggen, in de praktijk is Taiwan gewoon onafhankelijk. En we roepen het niet formeel uit. Maar in de praktijk, we hebben gewoon een leger, we hebben een eigen paspoort. We hebben onze eigen verkiezingen. Dus in de praktijk zijn we onafhankelijk. Maar als zij nou die formele onafhankelijkheid zouden verkondigen, dat is echt gewoon een oorlogsverklaring aan Taiwan, aan China. Dus zover gaan ze niet. Ja. Hun resultaten zijn niet zo goed als dat ze hadden gehoopt in het parlement.
En dat Chinese beleid dan? Dus zij hebben in ieder geval niet hun beste scenario was de overwinning van de Kuomintang. Die ook één China wil, dan die populistische professor was dan een beetje keuze nummer 2, als ik het goed begrijp. En nu is het slechtste scenario weer die partij die eigenlijk soevereiniteit wil behouden voor Taiwan. Hoe gaat dat Chinese beleid, hoe wordt dat daardoor beïnvloed, denk je, ten opzichte van Taiwan?
Ja, stel nou dat die nationalistische partij had gewonnen. Die is dus niet voor hereniging met China. Dat is belangrijk om te noemen. Taiwanese die stemmen daar gewoon niet meer voor. Maar die is wel voor vriendelijke relaties met Beijing. Bijvoorbeeld meer economische samenwerking, meer politieke uitwisseling. En Beijing zou dat wel willen met die nationalistische Kuomintang, maar niet met de regerende DPP. Dus vandaar ook dat die Kuomintang, de nationalisten, de voorkeurspartij zijn van Beijing. Ja, wat China op de lange termijn dus zegt is, hereniging die komt er sowieso wel. Op de korte termijn beïnvloedt die verkiezingen dus wel de tendens tussen China en Taiwan. De toon in de relatie. Nu die DPP heeft gewonnen, zal China zich wat sterker opstellen. Zal het bijvoorbeeld sterker of meer militaire acties richting Taiwan uitvoeren om een punt te maken. Wat je ook bijvoorbeeld direct na de verkiezingen zag, is dat Taiwan een van zijn diplomatieke partners verloor aan China. Nu heeft het er nog maar 12, omdat Nauru is overgestapt naar China. Stel nou dat die andere partij had gewonnen, die nationalistische Kuomintang, dan had China gezorgd dat het niet was gebeurd, denk ik. Dus dit was weer zo'n teken om te laten zien van, nou ja, jullie kiezen ervoor om deze kant uit te gaan. Dus dat betekent voor meer spanningen op de korte termijn.
Tja, toch heb jij hebt onlangs een opinieartikel geschreven. Daarin schreef je dat jij niet verwacht dat die invasie er ook echt op korte termijn gaat komen. Waarom is dat?
Ja, dat blijft toch nog het goede nieuws. Die verkiezingen zijn dus belangrijk op het moment, voor de korte termijn. In de lange termijn blijft er gewoon een conflict tussen China en Taiwan. China wil hereniging, Taiwan heeft daar geen zin in. Als je kijkt naar de opiniepeilingen bijvoorbeeld van de laatste tijd, zie je dat de meeste mensen daar niet voor zijn. Dus die spanningen blijven. Op de korte termijn is het echter nog steeds niet logisch voor China om Taiwan binnen te vallen. Logisch ook omdat ze het nog niet zouden kunnen. Militair hebben ze nog niet de capabiliteit om zo'n invasie uit te voeren en om dat dan vol te houden. Op de langere termijn kan het misschien dat het wel op een gegeven moment zo is. En er zijn allerlei admiraals die dan zeggen, ja, in 2027, dan is het zover. Je kan voor elk jaar wel eentje vinden die zegt dat het dat jaar het jaar wordt. En belangrijk daarbij te zeggen is dat dan, stelt nou dat China Taiwan zou binnenvallen, dat gaat dan niet over de militaire balans, maar over de politieke balans ook. Dus wat zijn de politieke gevolgen van zo'n invasie? Nadat het natuurlijk moeten ze het eerst kunnen. Maar wat zou Amerika doen? Wat zou de Europese Unie doen? Wat doet Japan? Dus het hangt heel erg af ook van die verkiezingen later dit jaar van Amerika, welke kant we op gaan.
Ja, ik kreeg de indruk dat Amerika met deze verkiezingsuitslag eigenlijk best tevreden was. Maar jij weet het beter dan ik, maar de DPP is volgens mij voor goede relaties met Amerika en is ook wel blij volgens mij met de laten we zeggen, de Amerikaanse hand boven het hoofd een beetje. Dus en tegelijkertijd, er lijkt dus niet echt iets heel fundamenteel te veranderen ten opzichte van misschien voor de verkiezing in de verhouding tussen China en Taiwan. Dus volgens mij zijn de Amerikanen wel blij dat het ongeveer een beetje de status quo zoals die was een beetje blijft.
Ja, ze weten welk vlees ze in de kuip hebben. En China is daar niet blij mee, Amerika natuurlijk juist wel. Omdat ze de richting die Taiwan opgaat, die ondersteunt Amerika ook heel erg. Bijvoorbeeld door het leveren van wapens, door het uitspreken van steun. Steeds explicieter en explicieter, dat zie je echt de laatste paar jaren dat dat is toegenomen.
Maar is het nou zo dat als jij kijkt naar het afgelopen jaar, toen waren er opeens echt urgente waarschuwingen in de herfst, als ik me meen te herinneren, van nou, China lijkt nu echt opeens bewegingen te maken richting invasie. Amerika was natuurlijk druk met eerst Oekraïne, later ook nog Israël, nu nog ondertussen met die Houthis. Maar dat verdampt dan kennelijk, was dat dan toch een soort intimidatie van China en niet meer?
Het was intimidatie en het oefenen van een economische blokkade. Dus dat is een heftig scenario, maar net iets minder heftig dan een volledige militaire invasie. Dat China Taiwan zou omsingelen met schepen en zou zorgen dat er niks van en naar Taiwan zou kunnen komen. Dat blijft ook nog steeds een heel extreem scenario. Stel dat dat nou zou gebeuren, dan zou dat meer dan 2 biljoen schade aan de wereldeconomie veroorzaken, volgens Rhodium Group. En dus ook schade voor China, omdat die nog steeds zo geïntegreerd is met de wereldeconomie. Hierbij zeg ik ook altijd meteen dat het niet logisch is, betekent helaas niet dat het niet gebeurt, zoals we bij Poetin en Rusland hebben gezien.
Ja, nou, jij bent ook in China geweest afgelopen jaar, als ik goed heb. Wat zijn nu, als je met mensen praat daar, met zeg, laten we even zeggen, jouw tegenhangers, mensen in de academische wereld of in de overheid, hoe kijken zij aan tegen laten we zeggen, het dossier Taiwan?
Nee, het was een ontzettend interessante reis naar China. Die was georganiseerd door het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. En in een programma hadden zij allerlei bezoeken aan bedrijven, aan academische instituten, aan politici en aan overheidspersoneel. Dus daar hadden we gesprekken, maar die gesprekken waren wel altijd in een ontzettend grote groep, waar iemand van het ministerie bij was. Dus ik hoop dat ik een volgende keer terug kan gaan om met mensen één op één te praten, om dan natuurlijk net iets opener te kunnen praten.
Maar lieten zij doorschemeren van, ja, die Taiwanese moeten op een gegeven moment toch gaan inbinden, want ja, anders dan zullen wij jammer genoeg hun moeten gaan veroveren? Of wat waren zeg maar de hints, de informele informatie die naar je toe werd gezonden op dat punt?
Ja, ze werden heel duidelijk over eigenlijk. Ik was altijd een vervelende Europeaan die dan weer kwam van, hoe zit het met Taiwan? Kunnen jullie daar iets over vertellen? En het antwoord was altijd, ten eerste, Taiwan is binnenlandse zaken, dus Europa heeft daar niks mee te maken. En als ik dan vroeg, een hele open vraag nog, wat kan Europa doen om die stabiliteit te bewaken in de straat van Taiwan? Best een open vraag, vond ik zelf, niet aanvallend. Maar het antwoord daarbij was dus weer, nou, Europa moet ons overtuigen, China, om Taiwan niet binnen te vallen. Dus zij draaide het natuurlijk volledig om, want het is de beslissing van China om Taiwan binnen te vallen en niet van Europa. Maar het was meteen een heel hard antwoord terug. Van eigenlijk bemoei je er gewoon niet mee. Dit zijn onze binnenlandse zaken. En alles wat jullie doen richting Taiwan, van parlementaire bezoeken sturen, een statement uitbrengen naar de verkiezingen, dat zorgt juist voor instabiliteit.
Tja, en dan Japan. Jij noemde het, het land kwam één keer heel kort voorbij. Maar Japan heeft kennelijk geconcludeerd van, nou ja, China heeft echt snode plannen met Taiwan. We moeten gaan herbewapenen. En heeft dat het afgelopen jaar besloten om een groot herbewapeningsprogramma te doen. Waren daar in China nog zorgen over? Of zeiden mensen daar iets over Japan of niet?
Nou, grote zorgen ook over Japan inderdaad. En ook het beeld dat er in het Westen, zeg ik dan, niet objectief over Taiwan gerapporteerd werd, omdat we bondgenoten zijn of vriendelijk tegen elkaar. En er werd er bijvoorbeeld gevraagd, ja, ik hoorde dat er in Europa niks wordt gezegd over de kernreactor Fukushima. En dat er allerlei water nu in de oceaan wordt losgelaten, waar China heel veel ophef over heeft. Dat is gewoon niet zo. Dus we konden als Europeanen dan meteen zeggen, nou, zo werkt de media bij ons niet. Dat werd wel gewoon besproken. Maar dat was het heel duidelijk dus echt een anti-Japans sentiment ten opzichte van de overheid in ieder geval. Niet per se ten opzichte van de bevolking.
Nou, dat is in ieder geval, laten we zeggen, goed nieuws voor de korte termijn. Op de lange termijn weet je nog niet of dat allemaal goed en vreedzaam gaat uitpakken voor Taiwan en China. Ik had je voor deze podcast had ik je gevraagd of je een boek of een artikel kon noemen en over kon nadenken waar je de afgelopen maanden, ja, wat je blik op China of Taiwan heeft beïnvloed. En je noemde toen het afscheidsessay van Gary van Pinksteren. Zij was, ik denk wel 20 jaar of langer correspondent van de NRC in Beijing. Heeft daar ook gewoond sinds de jaren 80. Waarom was dat afscheidsessay voor jou een, laten we zeggen, een eye-opener? Of waarom zet je dat zo aan het denken?
Ja, ik vond het heel mooi om te lezen. Zij schrijft over haar jarenlange ervaring als journalist in China. Ik zelf ben natuurlijk nooit als journalist in China geweest. Ik ben altijd als onderzoeker daar geweest. Of voor mijn werk of voor vakantie. Dus dat is gewoon een hele andere blik. Zij kent ook het China dat ik niet heb gekend. Het China van de jaren 80. Waarin een hele andere sfeer nog hing. Dus het is heel interessant om te zien hoe zij die veranderingen door de jaren heen ziet. Het klinkt ook bijna een beetje als een rauw stuk. Niet alleen voor de vriend die ze noemt, die is overleden. Maar ook voor het China dat ze kende. Dat niet meer terug te vinden is.
Ja, want je zegt het. Ik bedoel, het is interessant. Ja, ik heb het ook gelezen. Ik vond het ook interessant. Maar het was ook een treurig stuk. In de zin van dat ze zei, die mentaliteit die ze in de jaren 80 proefden, waarbij eigenlijk de luiken gingen toen langzaam open, maar die mentaliteit dat eigenlijk de luiken dichtgaan, dat het China van nu weer begint te lijken op dat van de jaren 80, waarin mensen bang zijn, waarin mensen achterdochtig zijn, waarin mensen weinig naar het buitenland gaan, met een zekere mate van argwaan anderen benaderen en wellicht elkaar. Dat er een gevoel is dat er binnen de maatschappij niet zoveel kan. Dat zag ze terugkomen. Dus dat moet je toch, ook met een sombere blik hebben gelezen, of niet?
Ja, ik denk dat we China heel anders hebben meegemaakt. Ik ben groot geworden in de tijd dat China, het narratief daaromheen ook was. China zal verder opengaan en steeds meer op ons lijken. Maar in een tijd dat werd gezegd, nou, dat was ontzettend naïef dat we dat destijds dachten. Dus we hebben een ander startpunt van onze blik op China. Als ik naar China ga, dan zoek ik altijd juist die ruimte op van wat kan ik nog als onderzoeker hier, welke bewegingsruimte heb ik nog? Voor journalisten is dat ontzettend anders. Voor journalisten is het echt veel lastiger geworden de laatste paar jaren om hun werk te doen. Dus dat is een hele andere situatie om in te zitten. Toen ik dat dan ook besprak bij die China-reis van vorige zomer, toen noemde ik als moeilijke Nederlander ook, onze journalisten geven aan ons terug dat ze heel veel moeite hebben met hun werk, terwijl ze dat de laatste paar jaren eigenlijk niet hadden. En het Chinese antwoord was daarop van het ministerie van, journalisten uit Latijns-Amerika, uit Zuid-Afrika, die hebben helemaal geen problemen. Dus wat zegt dat over jullie? Nou ja, dat laat wel zien, denk ik, wat voor sfeer er voor journalisten hangt die kritisch zijn, zoals Gary van Pinkster is.
Maar hoor jij hetzelfde sentiment dat mensen, niet alleen journalisten, maar andere Europeanen ook zeggen in China van, nou ja, de mensen lijken me gewoon met meer achterdocht te benaderen dan een aantal jaar terug?
Ik ben niet lang genoeg in China geweest, denk ik, om daar iets fatsoenlijks over te kunnen zeggen. Ik merkte dat er veel blijdschap was dat er weer buitenlanders naar China gingen.
Na COVID
inderdaad. Maar die jaren in COVID dat je in China hebt gezeten, dat Gary van Pinkster in China hebt gezeten, dat zal echt verschrikkelijke jaren zijn geweest.
Ja, en zij schreef ook dat veel Chinezen ondertussen het gevoel krijgen van, het is jammer, maar een oorlog met de Verenigde Staten, die is onvermijdelijk op termijn. En wij willen dat natuurlijk niet, maar dat lijkt er gewoon toch wel van te moeten gaan komen ergens in de toekomst. Is dat een sentiment wat jij ook hebt gezien of gehoord?
Nou, opinieonderzoek in China, dat is lastig natuurlijk, dus dat gaat helemaal niet. Maar wat je wel heel vaak ziet als je het dan lukt om daar een gesprek over te hebben, is dat het idee is van, ja, wij zijn toch broeders met elkaar, China en Taiwan. Waarom wil Taiwan niet bij ons horen? En ik denk, stel dat er het geval is dat er echt inderdaad escalatie is van die spanningen. En dat er dus foto's en beelden zullen zijn van Taiwanese die op Chinezen lijken. Die sterven, die omkomen. Dat het heel heftig zal zijn, ook voor de Chinese bevolking. Dat zal veel impact hebben. En dat is ook een reden voor China om niet snel zover die kant op te gaan.
En het gevoel dat een confrontatie met de Verenigde Staten onvermijdelijk is. Is dat iets wat je herkent of niet?
Het gevoel dat China zal winnen. Dat China on top zal zijn. Dat is onvermijdelijk inderdaad voor velen. Dat is veel meer nationalisme dan de jaren hiervoor.
Ja, nou en Taiwanese, in ieder geval is het zo dat na deze verkiezingen kunnen ze weer gewoon met de veerboot over. En de invasie is niet aanstaande, maar de betrekkingen over en weer, die zijn dus in ieder geval voorlopig wel weer op een normaal peil terug. Klopt dat?
Nou, het normale peil dat er nu is, wat nog steeds heel veel spanning is en economische sancties heen en weer en militaire acties van China. Dus dat blijft helaas, maar het zal nog niet heel snel echt heel veel erger worden.
Nou, ik dacht, ik eindig op een positieve noot, maar
anders heb ik nog wel een positieve noot. Dit is geen setup, maar ik denk dat we dit alvast wel in deze editie van Buitenlandse Zaken kunnen verklappen. Het ging over het afscheidsessay van Gary van Pinksteren in de NRC.
Maar,
zoals de zaken nu naar uitzien, zal Gary van Pinksteren terugkeren als buitenlandcolumnist bij de Groene Amsterdammer. Dus
zeker waar. Dus zij is niet verloren voor de Nederlandse journalistiek. En ze zit ook nog steeds in Beijing. Dus zij blijft schrijven vanuit daar.
Ja, dus als het goed is, ergens in de loop van het jaar... vrij binnenkort al volgens mij de eerste column in onze buitenlandrubriek.
Lees het in de Groene Amsterdammer. Sjoutje, ontzettend bedankt voor je tijd hier. En ik hoop je hier weer terug te zien in de podcast.
Veel dank.
En dan nu historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. En dat lijkt ons zeker het geval bij deze woorden van Joan Donoghue, voorzitter van het Internationaal Gerechtshof, die ze 2 weken geleden uitsprak in de rechtszaal in Den Haag.
The court meets today and will meet tomorrow under Article 74, paragraph 3 of the Rules of Court to hear the oral observations of the parties on the request for the indication of provisional measures submitted by the Republic of South Africa in the case concerning application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip, South Africa versus Israel.
Tja, Casper, hoe luister jij hier naar?
Ja, Zuid-Afrika versus Israël. Ik denk niet dat we dit in de voorspellingbox hadden zitten enige tijd geleden.
Nee.
Maar eigenlijk, en iets wat ik toch een beetje heb gemist in alle analyse en gesprekken hierover. En ik heb zo het vermoeden dat jij mij daar wel wat meer ook over kunt vertellen, Rutger. Waarom Zuid-Afrika? Waarom is dat land nou de kartrekker geworden in een genocidezaak tegen Israël?
Ja, ik heb er inderdaad nog extra over zitten lezen. En het is gewoon, het antwoord is echt enorm fascinerend. Het antwoord is in ieder geval niet het antwoord wat steeds in Israël wordt gegeven. Want in Israël wordt gezegd, Zuid-Afrika heeft nog geen enkel ander land aangeklaagd hiervoor. En nu wel Israël. Ja, dat is duidelijk willekeur. En willekeur tegen Israël, ja, dat is eigenlijk antisemitisme. Maar... Zuid-Afrika heeft historische banden met de PLO, met de Palestijnen. Heeft ook vanwege zijn eigen geschiedenis een hele speciale kijk op Israël. En die dingen die zie je nu in deze rechtszaak tevoorschijn komen. Nou ja, wat dat eerste betreft, die banden tussen de PLO en de ANC, die stammen uit de jaren 70 en 80. Daarin waren zij allebei links georiënteerde bevrijdingsbewegingen, zeg maar. En er ontstond toen een soort gevoel van gezamenlijke lotsbestemming. En er ontstond ook een persoonlijke band en vriendschap tussen Mandela en Arafat. Mandela heeft hem ook mijn vriend genoemd. Heeft hem heel snel na zijn vrijlating heeft hij Arafat ontmoet, omhelst. Droeg vaak regelmatig een Palestijnse sjaal. En voelde zich dus echt met die Palestijnse zaak verbonden. En dat kwam mede doordat ze een verzetsbeweging waren die zich in elkaar herkenden, maar ook omdat de Zuid-Afrikanen apartheid herkenden in Israël. Zij vonden hun eigen situatie in ieder geval lijken op wat de Palestijnen in toenemende mate ervoeren in Israël. Kijk, daar heeft Israël zijn eigen mening bij natuurlijk, maar dat is in ieder geval wel hoe het ANC het ziet. Zij zien Israël ook als apartheidstaat. En het ANC is nog steeds aan de macht en voelt zich dus op die manier met de Palestijnen verbonden.
Ja, maar dat is een... Er is dus een historische achtergrond die dit kan verklaren. Maar wat daarmee nog niet duidelijk voor mij is, is laten we zeggen, de stap naar de daadwerkelijke keuze om het ook te doen vanuit die historische achtergrond. Anders gezegd, wat heeft Zuid-Afrika hierbij te winnen bij het aanspannen van die zaak, los van het maken van een moreel punt?
Nou kijk, het is zo dat het internationaal gerechtshof waar dit ligt, is een hof tussen landen. Dus als landen zien dat een ander land een misdaad begaat, zou je kunnen zeggen, dan is dit de plek waar ze die aankaarten. En Zuid-Afrika is een land wat zou je kunnen zeggen met een bepaalde morele autoriteit, hè, vanwege de geschiedenis van het land, en vindt dus ook dat zij op moeten staan om zo'n zaak internationaal aanhangig te maken. En daarin is eigenlijk Zuid-Afrika vanwege de apartheidsgeschiedenis een logischer land dan het vorige land wat een genocidezaak heeft aangespannen. Dat is namelijk Gambia. Die heeft een genocidezaak aangespannen tegen Myanmar.
Ja.
Nou, die landen hebben helemaal niks met elkaar te maken, zou je kunnen zeggen. Maar Gambia is een islamitisch land. Vond dat er daar genocide werd gepleegd tegen een islamitische minderheid. En bracht dat vervolgens naar het internationaal gerechtshof.
Ja. En we moeten dus wel begrijpen dat dit soort zaken vrij zeldzaam zijn.
Ja.
zes sinds 1993, volgens mij.
Ja, dat had ik inderdaad opgezocht. Dus drie hebben te maken met voormalig Joegoslavië. Van zijn tegen Servië. Tegen Servië heeft er weer eentje tegen Bosnië gedaan. Er is er een die met die Kroatië volgens mij tegen Servië had. Maar dus ook nu Israël en Oekraïne heeft er eentje aangespannen tegen Rusland. Die loopt ook nog steeds.
Grijp dat nog in elkaar? Dat zijn dan de twee lopende zaken nu?
Ja. Nou, nee, die lopen technisch, grijpen die niet in elkaar. Trouwens, iets anders wat ik wilde zeggen is ook nog, qua geschiedenis is het heel interessant dat het apartheidsregime in Zuid-Afrika en Israël hebben samengewerkt. Die waren allebei een beetje internationaal geïsoleerd en hebben onder andere samengewerkt op militair vlak. Ook zelfs aan de ontwikkeling van kernwapens. Het is onduidelijk hoe ver dat is gegaan, maar ze hebben waarschijnlijk samen een kernproef gedaan in de Indische Oceaan. Dus daarom voelt het ANC zich ook extra nog verbonden met die Palestijnen. Maar goed, ze grijpen niet in elkaar. Maar wat heel interessant zou zijn, is als er een soort voorlopige uitslag komt. Die zou in een paar weken kunnen zijn. En dan zou het internationaal gerechtshof al kunnen zeggen. Dus lang vooruitlopend op een eventuele uitspraak. Maar dat zij genoeg aanleiding zien om Israël op te dragen. Om in ieder geval nu te stoppen met acties die door Zuid-Afrika worden beschouwd als genocidaal in intentie.
Ja, dus in die zin kan het wel degelijk effect hebben.
Zou een groot moreel effect hebben, ja.
Wat mij ook wel opvalt, ik weet niet hoe jij daar tegen kijkt, is dat Nederland staat er altijd voor van, oh, wij zijn de hoofdvestiging van het internationaal recht in de wereld. Dus wat mooi dat het al dat soort hof dan hier zit. Ik heb dat weinig gehoord de laatste tijd, laat ik het zo zeggen. Ik heb het idee dat er juist eerder een beetje eigenlijk ongemakkelijk heen en weer wordt geschoven met ook dat de positie van Nederland is niet dezelfde als die van Zuid-Afrika. Maar toch zijn wij gastland voor het voeren van deze zaak. Nou, dus heel formeel zou iedereen zeggen, iedereen heeft het recht om recht te laten geschieden. Dus maar mooi dat het hier gebeurt. Maar toch het enthousiasme dat hier bij ons in Den Haag plaatsvindt, is op dit moment volgens mij net wel iets minder dan het normaal is geweest.
Ja, natuurlijk. Want, dus inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Nederland beschouwt zich als het land van de hoofdstad van het internationaal recht. We hebben hier het internationaal strafhof, dat is voor individuen. Het internationaal gerechtshof is voor landen. En Nederland die steunt bijvoorbeeld die aanklacht. Die hebben zich aangesloten, die aanklacht van Gambia tegen Myanmar. Dus Nederland vindt dat ook belangrijk, maar zit in zijn maag met de positie. Want ja, er was vorige week een Kamercommissie die praatte over deze zaak van Zuid-Afrika tegen Israël, met sommige partijen die eisten dat Nederland Zuid-Afrika zou veroordelen en andere partijen die eisten dat Nederland zich bij de zaak zou aansluiten. Dus ja, we weten.
Ja, dus in één keer zijn we ook als land zelf wat verdeelder over ons gastheerschap. Want ik denk niet dat we die discussie hadden gehad als dit in Brussel had plaatsgevonden, ik noem maar wat.
Dan hadden we ons misschien minder geroepen gevoeld om er een standpunt over in te
precies.
nemen. Maar dat zal Nederland. Dus ik denk dat Nederland dat zorgvuldig gaat vermijden. Maar het zou in ieder geval als deze, die uitspraak laat zich nog jaren op zich wachten. Maar als er een voorlopige uitspraak komt, of zeg maar zo'n uitspraak binnen een paar weken, dan zou dat toch, denk ik, wel effect hebben voor die oorlog in Oekraïne, waar je net naar vroeg. Omdat dan veel landen zouden kunnen zeggen, ja, wacht even. Je kunt niet zeggen dat de wereld, het Westen, samen met het Westen, het breken van internationaal recht in Oekraïne te vuur en te zwaard moet gaan bestrijden. En tegelijkertijd het naast zich neerleggen dat het internationaal gerechtshof een uitspraak doet tegen Israël. En gewoon Israël blijven steunen alsof er niks aan de hand is. Dus dat zou toch wel degelijk het moeilijk maken om die spagaat, zou je kunnen zeggen, vol te houden voor Westerse landen.
Nou, dan kunnen we, mocht er inderdaad een snel tussentijds vonnis komen, dan kunnen we daar een plekje voor reserveren bij Historische Woorden, denk ik.
En dan nu de Verenigde Staten. Nou, het startschot voor verkiezingsjaar 2024 is gegeven in Amerika. In de bittere kou van Iowa, waar de eerste ronde van de voorverkiezingen plaatsvond. Daar werd duidelijk dat Trump inderdaad de gedoodverfde Republikeinse kandidaat is. Of zijn er toch nog obstakels in zijn pad naar het presidentschap? Naar het kandidaatschap voor het presidentschap. Buitenlandse Zaken keert terug naar het begin en wordt op gezette tijden weer eventjes Radio Amerika. We gaan de Eropofferonder-verkiezingen in de VS dit jaar natuurlijk nauw volgen. En vandaag is de aftrap waarin we terugblikken op de eerste voorverkiezingen en vooruitkijken naar wat het jaar gaat brengen. Nou Casper, dat gebeurde inderdaad in het ijskoude Iowa. Hoe pakte dat precies uit en wat betekent dat voor Trump en de andere kandidaten?
Nou, uiteindelijk wat er heeft plaatsgevonden is een voltrekking van het verwachte. Dit was volgens mij, afgezien van een voorverkiezing van George W. Bush, het beste resultaat voor een Republikeinse president in de eerste ronde van de Republikeinse voorverkiezingen.
Ooit,
ja. Dus voor zover er iemand ergens nog een beetje hoop koesterde of wat verwachtingen had van, ja, weet je, misschien valt het toch tegen hoeveel mensen uiteindelijk daadwerkelijk, hoe Republikeinen moeten we zeggen, echt daadwerkelijk voor Trump komen opdagen. Misschien valt dat nog wel tegen. Dat bleek niet zo te zijn. Tegelijkertijd, en dat is altijd het lastige bij die Amerikaanse politiek en die verkiezingen, je kunt er altijd twee dingen tegelijk in lezen. Ik bedoel, er is natuurlijk maar één winnaar altijd. Maar ongeveer de helft van de Republikeinen in Iowa die stemden voor Trump als presidentskandidaat. Maar dan kun je ook zeggen, ja, de helft van de Republikeinen in die staat, en we hebben het hier over een behoorlijk conservatieve staat, let wel, die wilde toch liever iemand anders, namelijk Ron DeSantis of Nikki Haley. Dus in die zin is het beeld ook wel weer toch wel weer een beetje gemengd. Want stel je voor dat een klein deel van die helft die geen Trump wil, uiteindelijk straks bij de echte verkiezingen besluit, ja, ik wil zo erg graag geen Trump, dat ik dan maar niet kom. Misschien zelfs op de andere kandidaat stem of wat dan ook. Dus er zit nog steeds wel een, zo zal Trump het zelf nooit lezen. Ik denk niet dat er aangrijpingspunten hebben gezeten in de eerste ronde om te denken dat er iemand anders uit de bus zal rollen voor de Republikeinse kandidaat dan Trump. Maar het is ook niet zo dat het heel erg het beeld versterkt heeft dat hij daarmee ook waarschijnlijk wel weer nog dat de kans groter is geworden dat hij president wordt op basis van wat er gebeurd is.
Ja, nou ja, nu is het zo inderdaad, om daar even over op voor te gaan. Veel commentatoren hebben zoiets van, oké, Haley en DeSantis, de twee grote, zeg maar, voornaamste uitdagers van Trump, die rekenden allebei op een scenario waarin de voorverkiezingen zouden gaan tussen Trump en iemand anders. En dat zij degene zouden zijn die alle reststemmen zouden gaan bij elkaar gaan halen. Dus in die zin is ook zijn die voorverkiezingen, de eerste voorverkiezingen, zijn dan een soort afvalrace. Je moet erbij blijven tot het eind en dan heb je een kans.
Ja.
Nou, er is er eentje af, die Ramaswamy.
Die zich meteen heeft gemeld als potentiële vicepresidentskandidaat.
Ja, waarom hij ook helemaal meedeed natuurlijk. Maar is het uit dat scenario niet ook, zou je kunnen zeggen, nou, Nikki Haley zit nog in de race. Nu moet ze New Hampshire moet ze niet al te slecht doen. Dan komt haar eigen staat. En dat is South Carolina. Als ze die misschien wint, dan is de race toch weer open. Of denk je dat onwaarschijnlijk is?
Ja, kijk, lastig. We nemen deze podcast nu op tussen Iowa en New Hampshire in, als het ware. Dus een deel van de luisteraars die zullen denken, ja, waar hebben jullie het over? Het punt was dat Haley het slechter deed in Iowa dan gepland. Het idee was toch dat Haley het weer beter zou doen dan DeSantis. DeSantis deed het weer net iets beter dan Haley. Punt blijft wel dat als het deel van de Republikeinse partij, het electoraat en hun potentiële kandidaten, dat Trump niet wil, zich zou verenigen, ja, dan zou het ergens over gaan. Dan zouden ze een kans maken. Maar zoals het Trump heeft baat bij een enigszins verdeelde Republikeinse partij. Hij trekt in een goede staat de helft van het kiezerspotentieel. En op het moment dat de rest moet worden verdeeld over een aantal anderen, ja, dan blijft er inderdaad weinig over en is zijn voorsprong gewoon enorm. Dus ook vanuit tactisch oogpunt, blijkbaar is het een DeSantis of een Haley of de donoren, de sponsoren die daarachter zitten, het ook weer niet zo erg te doen om Trump te verslaan. Want anders zouden ze wel een iets tactischere route daarvoor kiezen. Dat is momenteel dus nog niet aan het gebeuren.
Maar volgens mij is het ook zo dat er een aantal mensen hebben geschreven meteen na die uitslag van Iowa van, luister, het was altijd gewoon een sprookje dat er een andere kandidaat zou komen dan Trump. Laten we alsjeblieft ophouden met doen alsof er een echte race is. Iowa bevestigt alleen maar gewoon wat we al lang weten en wat sommige mensen niet willen weten, maar Trump wordt gewoon die kandidaat, punt.
Ja, nou ja, dat is een seriële lezing van de zaken. En het kan ook goed zijn dat die presidentiële kandidaatscampagnes van die overige, dat die andere doelen hebben inderdaad, zoals jezelf meer in de kaart spelen op andere fronten of voorbereiden, alvast een keer oefenen voor als Trump er straks niet meer is, dat je het dan nog een keer kan proberen, dat, dat mensen je nog kennen van de vorige keer, dat je het al een keer hebt laten zien, dat je er in ieder geval toe bereid bent. Dus dat is altijd, die verkiezingen die gaan formeel over wie de kandidaat mag worden, die voorverkiezingen. Maar de reden waarom mensen meedoen aan de race en erin stappen en hoe lang ze er ook in blijven, dat heeft vaak een heleboel andere doelen. Dus in die zin nog gewoon nog altijd geld op Trump.
Toch is het zo dat als je nog één laatste vraag dan over Nikki Haley. Kijk, Ron DeSantis die positioneerde zich eigenlijk gewoon als een andere Trump. Zeg maar hij noemde zich een beetje, geloof ik, de effectieve Trump of zo. Of de Trump zonder de chaos. Maar Nikki Haley die presenteert zich als een alternatief. En is in die zin presenteert zich ook als iemand die voor potentiële donoren aantrekkelijk is. Als een zeg maar republikeinse donoren die niet aan Trump willen geven omdat hij van alles totaal onberekenbaar is. Kan zij als zij in de race blijft, denk je, veel geld ophalen en toch via die route nog iets betekenen voor zichzelf?
Ja, maar ze haalden al best wel veel geld op. En het punt is, het gaat altijd over, ja, de Amerikaanse verkiezingen draaien om geld en de invloed van geld is zo gigantisch. Dat klopt wel, maar zeker aan de republikeinse kant zie je aan Trump dat geld uiteindelijk niet de meest bepalende factor gaat zijn. Het gaat ook heel goed met de zakken van Joe Biden's campagne. Die halen enorm veel op. Maar vinden we denken we dat het daarom per se heel goed zal gaan met zijn verkiezingen? Nee, dus het paradoxale is dat aan de ene kant geld inderdaad een heel bepalende factor is in de Amerikaanse verkiezingen. Je hebt het nodig om mee te doen. Je hebt het vooral nodig vaak om een beetje in te breken. Maar specifiek deze verkiezingen is geld niet hetgene dat een bepaalde politieke dynamiek en een bepaalde kiezerstrouw van kiezers aan Trump bijvoorbeeld heel erg gaat veranderen, is mijn inschatting.
Nee, nou laten we Nikki Haley en Iowa even laten liggen. Een van de gesprekken van de afgelopen weken die de hele tijd terugkomt, is dat Trump zo, waarschijnlijk expres, maar zo onduidelijk is over het feit of hij zich gaat ontpoppen als dictator. We hebben het al eerder gehad over dat thema wraak, wat hij de hele tijd boven de markt laat hangen. Maar hij laat nu ook, nu die in 91 rechtszaken is gedaagd, laat hij ook de hele tijd meer merken dat hij uit is op de vereffening van rekeningen. En laat hij ook doorschemeren dat hij dat als president straks volop wil doen. Hoe kijken we daar tegenaan, Casper?
Ja, en dit is een discussie die ga je het komende jaar constant horen. En we gaan het er ook in de Goede Amsterdam over hebben en ook in Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd moeten we ook kijken of er andere onderwerpen zijn dan het autocratisch gehalte van Trump proberen te meten. Of een klein tussendoortje en een kleine verontschuldiging aan de luisteraars van deze editie van Buitenlandse Zaken. Als mijn stem wat anders klinkt, want ik ben, zoals velen in Nederland, op dit moment behoorlijk verkouden. Dus het is wellicht een wat nasaal gebeuren, of juist niet zo nasaal gebeuren. Dat is hoe je naar kijkt. Maar goed, dat terzijde. Kijk. Ik vind die discussie is inmiddels zo vaak gevoerd. En in 2016 destijds, toen voor het eerst president ging worden, werd de discussie ook gevoerd. Is dit het einde van de democratie in Amerika? Ik begin af en toe inmiddels een beetje de conclusie te trekken op het punt dat ik, ja, die discussie is bijna ook een soort karikatuur van zichzelf aan het worden. En dat vind ik vooral af te lezen aan het feit dat Trump dan weer gaat zeggen, nou jongens, wees maar niet bang, als ik president word, word ik heus geen dictator. Dus het holt het begrip ook compleet uit eigenlijk. En het is vanuit Trump gezien ook een soort effectieve strategie om de waarschuwingen daarvoor, et cetera, op een bepaalde manier een beetje te neutraliseren of in het belachelijke te trekken. En dat helpt hem, denk ik, voor zijn eigen achterban. Kijk, Biden gaat straks echt wel, want hij moet het daarvan hebben, daar komen we misschien straks nog op, want van andere dingen moet hij het juist niet hebben. Biden gaat straks vol inzetten op je moet op mij stemmen en niet op Trump, want anders dan is dat het einde van de democratie in Amerika. Dat heeft hij bij de vorige verkiezingen gedaan, dat gaat nu deze verkiezingen weer gebeuren. Dus in die zin is het, wat ik zeg, ik ook het idee dat het voelt al niet eens lang geleden. Ik heb het idee dat we binnen no time weer in de herhaling van kort geleden zitten.
Ja, over dat gesproken trouwens, de herhaling van zitten. Wij hebben allebei een artikel gelezen of interactief gelezen op de New York Times, waarin de New York Times lezers langs de uitspraken konden scrollen van mensen die voor Trump hadden gewerkt in het Witte Huis. Nou, de een vond hem nog incapabeler en gevaarlijker en dommer dan de ander. Maar als je dat soort uitspraken gaat aanhalen, ja, dan zegt toch gewoon een bepaald publiek, ja, zie je wel, dat hebben we altijd al geweten. En een ander publiek, die haalt er zijn schouders over op. Ik bedoel, het is toch...
Nou ja, dat is de discussie is ook een beetje, niet zozeer karikaturaal aan het worden, maar een beetje sleets aan het worden. En tegelijkertijd moet je het blijven voeren, want het is iets heel serieus en een niet te onderschatten risico. Maar de mensen die dit vinden, die vinden dit, en die hebben wat mij betreft ook gelijk, dat gevarieerd was. En de mensen die het niet vinden, die gaan er echt niet anders over denken. Ook al tekent de New York Times op, weet ik vanuit, helpt je aan herinneren dat Mark Milley, de voornaamste chief of staff van de Amerikaanse strijdkrachten, Trump een dictator noemde. Of dat John Kelly, zijn voormalige chief of staff, Trump noemde iemand die bewondering heeft voor dictators en autocraten. Ja, dat Trump in die hoek zit, maar goed, de nieuwe trap van die de New York Times in dit geval gevonden was, zie je wel, zelfs zijn eigen mensen zeggen het. Maar de enige belangrijke vraag die telt is, wat vinden de Amerikaanse kiezers, en met name op dit moment dus de Republikeinse kiezers bij de voorverkiezingen. En daar zie je dat dit vraagstuk niet speelt.
Ja, nou, het stomt ons ook af kennelijk. Want ik bedoel, als je gewoon sec naar al die uitspraken kijkt, dan denk je, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er een president is geweest die door bijna unaniem door zijn ex-werknemers zo gevaarlijk en incapabel wordt gevonden. En wij zelfs halen ons schouder erover op en zeggen, ja, ach, dat niemand die trekt zich daar verder wat van aan, van ja, deze opsomming.
Nee, dat klopt. Maar goed, de vraag, en dat is dan in die zin wel weer interessant, de vraag hangt ook, is ook verweven met een aantal van die rechtszaken waar Trump in verwikkeld is.
Rechtszaken? Daar wilde ik je net over vragen, Casper. Want we hadden er zijn twee rechtszaken geweest waarin staten Trump van het stembiljet hadden gehaald, omdat zij zeiden, ja, die man heeft een bepaalde clausule uit, of een bepaalde wet geschonden waarbij je niet opstand mag plegen tegen de VS, dan mag je niet meer op het stembiljet staan. En een daarvan, Maine, heeft gezegd van, nou, we wachten een uitspraak af van het Hoge Rechtshof daarover. Die gaat, ja, denk ik, in februari komen. Dat gaat toch behoorlijk grote consequenties hebben dan, denk ik.
Ja, de komende weken worden sowieso een belangrijke week voor wat het Supreme Court gaat doen. Over deze zaak, want ze moeten inderdaad een uitspraak gaan doen. En dat moeten ze dus ook snel doen. Want dat moeten ze doen voordat al die staten daadwerkelijk die voorverkiezing houden. Over de vraag of Trump daar wel of niet op het stembiljet mag staan. En dan gerelateerd aan de vraag, en dat is de reden waarom in Colorado er niet op staat. Daar is de wet zo uitgelegd dat er bestaat een wet die zei, als je betrokken bent geweest bij een opstand tegen de Verenigde Staten, ik vat het even kort samen, dan ben je niet meer geschikt om een dergelijk ambt te bekleden. Nou, er zijn allerlei discussies of het wel of niet voor het ambt van president geldt, of wat Trump deed wel of niet gold als een opstand. Worden ook enorme pagina's en columns aangewijd door hele serieuze denkers, zeggen, ja, nee, kijk, een opstand, daarvoor moet er toch nog wel net iets, had er net wel toch iets meer moeten gebeuren. Dit was meer een soort gelegenheidsprotest dat heel erg uit de hand liep. Dus
het ook geldt wel voor een klerk, maar niet voor een president.
Ja, weet je, en ja, daarom, dus ook daar is de discussie bijna weer karikaturaal. Maar goed, daar gaat een vonnis uitkomen en dat gaat belangrijk zijn. Ik vind het heel lastig om in te schatten, ik weet niet of we het al eerder over hebben gehad, of het Supreme Court in deze heel erg op de hand van Trump gaat zijn, of juist niet. Maar tegelijkertijd loopt er nog een zaak, en dat vind ik eigenlijk misschien nog wel weer interessanter, omdat daar een soort omkering van Trumpiaanse tactieken in zit. Er loopt namelijk ook een zaak over de vraag of een president onvoorwaardelijke immuniteit, dat krijg je als je verkouden bent, dus het wordt lastig uit te spreken, immuniteit geniet van vervolging. En die vraag die ligt er eigenlijk voor. En Trump vindt dat, dus die heeft er zoiets bij van, ja, ik wil dat in mijn voordeel gevonnist wordt. Maar het grappige is dat Trump eigenlijk wil dat de uitspraak over deze kwestie, dat daar zo lang mogelijk over wordt gedaan als maar kan. Dus Team Trump is meer van de vertragingstechnieken, zou je kunnen zeggen. Het liefst wil hij dat over de verkiezingen heen tillen. Want dan kan hij misschien zelfs dit nog gewoon door zijn eigen minister van Justitie op de nog langere baan laten schuiven. Want het punt is, stel dat het oordeel in zo'n zaak nee luidt. Iemand die president is of ex-president is, die kan wel degelijk vervolgd worden. Dan gaat daarmee toch, laten we zeggen, de deur open voor een mogelijk vonnis in al die andere zaken die lopen. En Het is ingewikkeld, maar ik denk dat ik het helder zo uitleg. Jack Smith, de openbaar aanklager, of de speciale aanklager, die in, laten we zeggen, in opdracht van de federale regering Trump strafrechtelijk probeert te vervolgen voor het proberen te verstoren van de verkiezingsuitslag vaststellen bij de vorige verkiezingen. Die heeft gezegd, we moeten nu heel snel vaart maken met die zaak over die immuniteit. Want dat moeten we geregeld hebben, want dan kunnen we tenminste de molen gaan draaien. Dus, en daar is het, en dat is interessant, het Supreme Court is daar, heeft daar oren naar. Die zegt, inderdaad, we hebben de zaak aangenomen. Dat gaat heel snel komen, volgens mij is het ergens al in februari. Gaat het Supreme Court dus ook al zeggen, op de hele principiële kwestie, kan Trump, of een president, wel of niet vervolgd worden. Dus die vertragingstechniek, die legt het eigenlijk af tegen de zet van, en daar is het Supreme Court, doet dus, het Supreme Court dus ook niet wat Trump wil. Dat wil ik hier maar even mee gezegd hebben. Dus het is ook niet gezegd dat in deze zaak, in wat er nog anders bij het Supreme Court terecht gaat komen, dat dat altijd maar op de hand van Trump is.
Nee, ja, wat ik inderdaad over hen daarover lees, is dat deze rechters er allemaal op gebrand zijn om te laten zien dat zij geen clown court zijn en dat zij wel degelijk onafhankelijk zijn. Ook ja. Degene die door Trump zijn aangesteld. Dus nou ja, we gaan het zien.
Maar ja, wat gaat dat zijn? Gaat dat zijn? Moeten ze dan juist heel technisch en procedureel vonnissen en doen alsof het helemaal niet om Trump gaat, bij wijze van spreken? Of moeten ze juist heel goed naar het geval kijken? Weet je, ik zie 101 mogelijkheden om de manier waarop dat hof kan gaan vonnissen, dat toch iets is wat Trump niet gaat zinnen.
Nee, en ik denk dat zij raken sowieso beschadigd. Dat hooggerechtshof door hier, iedereen die met Trump te maken heeft trouwens, die raakt beschadigd, maar zij zeker ook. Maar laten we het hebben ook nog even over de Democraten, want ja, die sturen iemand die minstens evenveel levenservaring heeft als Trump de arena in.
Ja.
En ja, de afgelopen weken er werd de hele tijd met toenemend schril gezegd van, als we nog een andere kant op willen, dan is het echt nu het allerlaatste moment. Nou, dat was 2 maanden geleden.
Ja.
Er kan gewoon niet meer een andere kandidaat komen dan Biden.
Tenzij hij erbij neervalt.
Ja, tenzij hij erbij neervalt. Maar hij denkt in ieder geval zelf dat hij het ook moet doen. En hij wordt toch ook de kandidaat. Je had het net over zijn enorme oorlogskas. Maar je denkt toch ook, jij vindt hem een hele zwakke kandidaat volgens mij.
Nou ja, dat vond ik eerder ook. En toen won hij toch van Trump. Dus ja, weet je, dat oordeel hangt ook weer een beetje af van de dag, om het zo maar te zeggen. Dat klinkt wat wispelturig, maar goed, zo is de politiek in Amerika ook. Maar ik blijf me er gewoon wel, net als denk ik iedere lezer, luisteraar, doorsnee mens, gewoon over verbaasd, gewoon puur over de situatie zoals die is. Iemand die zo oud is, die zo overduidelijk fragiel is, waarom Biden eigenlijk, snap je? En dat is die vraag en ik dacht, ik leg hem toch maar weer eens een keer voor aan iemand die daar, zou je kunnen zeggen, voor heeft doorgeleerd of die er een studie van heeft gemaakt. Dus ik las eerst het boek, dat is eigenlijk een van de eerste Biden-biografieën van Biden als president die is verschenen is. Het heet The Last Politician. Het is geschreven door Franklin Fowler. En ik heb die man wel eens ontmoet in Washington. En hij komt binnenkort ook spreken in Nederland. Komt hij vertellen over dit boek. En toen dacht ik, nou, ik bel hem eens op en ik denk, checken van, hij heeft Biden heel erg op de huid gezeten. Hij heeft met honderden mensen binnen zijn regering gemaakt. Ik denk, als iemand moet weten waarom de Democraten in vredesnaam toch op Biden uitkomen, dan is hij het wel. En hij had allemaal goede soort verklaringen van, ja, als een president 1 termijn doet, dan wil hij ook altijd 1e. En Biden zelf heeft er nog steeds wel zin in. En de zware buitenlandagenda die inmiddels op zijn bordje heeft, die wil hij ook afmaken. Maar ik vond eerlijk gezegd dat geen van die antwoorden echt iets ophelderde over, laten we zeggen, waarom de overduidelijke gebreken van Biden, als het ware, toch zo makkelijk overheen gestapt. Eigenlijk zeiden, ja, het is gewoon een beetje wat het is. Dat is eigenlijk wat hij zei. En toen dacht ik, ja, dat vind ik toch best een ontluisterende conclusie.
Ja, nee, ja, kijk, je kijkt mij nu aan, maar ik vind hem niet een zwakke kandidaat.
Ik heb ook niet gezegd dat een zwakke kandidaat is. Ik zeg, er zijn alleen bepaalde tekortkomingen die het erg lastig gaan maken.
Ja, nee, dat is zeker waar. Maar kijk, hij is, wij vroegen ons toen Jan-Peter Balkenende boven kwam drijven, toen keken wij ons in Nederland ook verbaasd aan van, hè, hoe kan dat nou weer? Maar later werd hij toch gezien als een vrij logische keuze na alle ophef en chaos, zou je kunnen zeggen. En angst van de jaren van de tijd waarin Fortuyn opkwam en werd gedood. En hij bracht dan een bepaalde en representeerde een bepaalde mate van rust. En dat doet Biden na de jaren Trump natuurlijk ook. En het is alleen de vraag van ja, is zoiets dan niet uitgewerkt? Dan is het nog steeds het juiste antwoord. Daar hou ik ook mijn hart voor vast.
Ja, kijk, het verschil is natuurlijk, heel veel Amerikanen geven aan en kiezen dat Bidens leeftijd en gestel en voorkomen, dat ze dat bezwaarlijk vinden. Eigenlijk zou, zeg maar, als je als een verjongingskuur zou bestaan en je zou in dit klimaat eenzelfde iemand als Biden of Biden, maar dan 20 jaar jonger naar voren schuiven, ja, dan was het een done deal. Want hij levert qua beleid. Hij kan goed deals maken met de andere kant. Het is niet iemand die uit de hoogte praat. Het is niet iemand die van een topuniversiteit komt. Je kunt hem ook dus niet dat elitaire niet altijd aanvragen. He ticks all the boxes. Alleen die leeftijd, dat is toch echt een kwestie.
Tja, maar ik ga van de hele redactie een fles wijn winnen van iedereen individueel. Dus dan hoort u dat nu. Want,
maar ik schrijf hem nog niet af.
Ik heb gewoon ingezet op Joe Biden en we gaan het... We gaan het zien over.
Ja, dat zei Franklin Farmer zei ook nog van ja, kijk, er zijn een heleboel redenen waarom het nu heel slecht lijkt te gaan met Biden. Als het puntje straks bij het paaltje komt, moeten we nog maar even zien hoe het daadwerkelijk voor staat. Dus we hebben nog een heel jaar voordat dat puntje bij het paaltje is. En dit was slechts de aftrap.
Er was wel trouwens een analist. Ik weet niet meer dat een oude, volgens mij was het zelfs Chris Christie. Die had gezegd, de partij die het eerste zijn kandidaat weet te dumpen, wint. Dus of als het de Republikeinen zijn en ze gaan door met Haley. Of het zijn de Democraten en ze verzinnen een smoes waardoor ze Joe Biden weg kunnen schuiven. Dan wordt dat de winnaar, dacht hij. Maar wij gaan het in ieder geval in Radio Amerika en Buitenlandse Zaken volgen, Casper.
Tot zover.
Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Sjoutje Martin, Casper Thomas en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief en Mats Cooper. Je vindt ons in de algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer, maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in de podcast-app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending. Meer buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website. Dank voor het luisteren en als je meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.